Huid schraapte over steen. Steenslag zette zich vast in rauw vlees. Maar Zoe kroop verder. De dood was een monster in het duister, dat haar met knerpende voetstappen van achteren besloop. Zo dadelijk zouden zijn ijskoude vingers haar bij de schouder grijpen. Dan zou ze stoppen, maar ze zou pas opgeven als ze geen druppel bloed meer in haar lichaam had. Ze was dankbaar voor de inktzwarte duisternis van de herfstnacht, die haar de aanblik van de groteske ravage van haar eigen lichaam bespaarde. Ook de laatste krachten in haar bovenarmen lieten haar nu in de steek. Op haar ellebogen sleepte ze zich voort en nog steeds klopte de hoop in haar aderen, waar ooit bloed doorheen had gestroomd. Slecht meisje, dacht ze. De man had beloofd dat ze zou blijven leven als ze het maar toegaf. Slecht meisje, prevelde Zoe in de modder. Ze wilde zo graag blijven leven. Overweldigd door de intense, ondraaglijke pijn, zag ze zich gedwongen haar gezicht in de berm van de weg te laten rusten. Tot die dag had ze zichzelf beschouwd als ervaringsdeskundige op het gebied van pijn. Ze had botten gebroken, een trommelvlies gescheurd en haar neus gebroken. Maar dat alles had haar niet voorbereid op de gruwelijke pijn die het menselijk lichaam kon verdragen tot de dood intrad. Ze richtte haar gezicht op van de harde aarde en dwong haar onwillige rechterknie een paar centimeter naar voren te bewegen. Er zou iemand komen, dacht ze. Er zou snel iemand komen. Maar dat dacht ze al dagenlang. Waar bleven die redders die in de film op het nippertje kwamen als je ze nodig had? Het was nu een week geleden dat ze op een zondagmiddag uit haar normale leven werd weggerukt en de nachtmerrie was begonnen. De tijd was verwrongen als in een lachspiegel op de kermis, grotesk opgeblazen en langzaam verglijdend, terwijl ze droevig lag te wachten op het eind van haar gevangenschap, om daarna te versplinteren en in het niets op te lossen, toen het einde, haar einde, eindelijk in zicht kwam. Dagenlang had Zoe in een halfduistere ruimte op een harde, koude tafel gelegen. De vrede grap was dat ze al die tijd te eten en te drinken had gekregen en tot het eind relatief ongedeerd was gebleven. Het zieke ervan was dat ze zichzelf had wijsgemaakt dat ze het zou overleven. Ze had jarenlang griezelfilms gekeken, wist altijd precies wie zou sterven en wie zou overleven. En toch was ze in die oeroude val getrapt. Ze had zichzelf toegestaan te geloven wat er tegen haar werd gezegd, om de volgende seconde, de volgende minuut, het volgende uur door te komen zonder door angst te worden verteerd. Zoe had een heel nieuwe kijk op angst gekregen. Ze zou de andere vrouwen in het blijf van mijn lijfhuis nu veel kunnen leren. Niet dat ze daar ooit nog de kans voor kreeg. Een vlammende pijn schoot vanuit haar ruggengraat naar haar buik, alsof haar lichaam met een speer werd doorboord. De kreet die ze slaakte klonk meer dierlijk dan menselijk. Hij weerkaatste tegen het asfalt en weergalmde over de landweg. Er zou niemand komen. Met die gedachte ontstond een nieuw inzicht. Ze was niet midden in de nacht langs de weg gedumpt om haar de kans te geven te overleven. Dit was haar ultieme straf. Dit was haar ultieme vernedering. Het viel haar niet moeilijk om een beslissing te nemen. Zoe legde haar gezicht op het kussen van de berm en liet haar benen één voor één naar beneden glijden tot ze lang uit lag. Met haar laatste restje kracht rolde ze zich op haar zij, rolde door tot op de weg. En daarna nam de zwaartekracht de manoeuvre over en rolde haar weer op haar rug, weg van de bomen in de berm. Het deed geen pijn. Het goede nieuws, en het slechte nieuws vermoedde ze, was dat alle pijn weg was. Het gevoel dat haar lichaam in tweeën was gescheurd was opgelost in de koele oktoberlucht. Nu er verder niets overbleef, kon ze voor de laatste keer naar de maan staren. Totale duisternis. Ze lag dus niet ergens aan de rand van de stad. Geen overdaad aan stadsverlichting die het schijnsel van de sterren temperde. De Schotse luchten waren uniek op aarde. Zoe had misschien niet veel gereisd, maar ze raakte nooit uitgekeken op de verblindende schoonheid van haar geboorteland. Kreeg nooit genoeg van het landschap en de architectuur die ontelbare verhalen en liedjes hadden voortgebracht. Vannacht waren de sterren voor haar aan de hemel verschenen. Misschien werden ze verdubbeld of verdriedubbeld door de tranen in haar ogen, en misschien fonkelden ze nog feller door het zilte vocht. Maar het was een nachtelijke hemel om voor te sterven. Ze was geen slecht meisje, dacht ze. Ze hoefde niet meer te doen alsof ze dat wel was. Haar mond vormde de woorden: "Ik ben goed." Zelfs toen er al geen geluid meer over haar lippen kon komen. Als ze nog genoeg bloed in haar spieren had gehad om de beweging te kunnen maken, zou ze er ook bij geglimlacht hebben. Gelukkige tijden. Die waren er soms geweest. Vroegere tijden waarin ze haar vader verafgoodde en haar broer nog thuis woonde. Een dag waarop haar vader net had gedaan alsof ze voor hun halfjaarlijkse bezoekje naar de tandarts gingen, maar in plaats daarvan met het hele gezin naar het dierenasiel was gegaan. Ze hadden de hele middag verrukte kreetjes geslaakt bij elke straathond, tot ze uiteindelijk in het achterste hok een mottig uitziende kleine terrier hadden gevonden waar niemand naar omkeek. Ze hadden hem voor de grap Warrior genoemd, hoewel hij zich vanaf dag 1 een trouwe, vinnige viervoeter had betoond.